In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Komt alle tezamen jubelend van vreugde. Komt nu naar Bethlehem. Wat een prachtig kerstlied. En daarmee heet ik u vanmorgen welkom bij Hour of Power. Bethlehem, daar werd Christus geboren. En bedenk je even in dat de herders op het veld de wacht hielden in de kou. En dat de engel kwam en die zei, jullie is heden geboren de heiland. Ga op zoek en je zult hem vinden. En Bobby spreekt ook over dat thema, je zult vinden. Ik praat met Erik Holterhuis. Hij is theoloog en bankier. Het lijkt een onwerkelijke combinatie. Maar hij vertelt over wat de opdracht is van dat kind wat geboren werd in de kribbe van Bethlehem voor ons allemaal. Dorothy Beckham, voormalig Miss America, en Dana Baker zingen Some Children. En het Vanguard Corps is dit keer de plaatsvervanger van het Hour of Power Corps. Ik hoop ook wat te vertellen over de reis naar Rome van meer dan 100 Hour of Power kijkers en de Harry Nouwen Hour of Power conferentie die onlangs plaatsvond. En zo hebben we een heel bijzondere en feestelijke kerstuitzending. Van harte welkom.
Good morning. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Yes, welcome. We are so grateful you are part of this church family. We love you guys. Thank you for being here. We hope you leave here with a renewed hope. You know, our God does miracles. I have seen it in our son Cohen. I've seen it in myself, in our friends and family. Sister, take heart. Brother in Christ, take heart. Our God is faithful. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Friends, we're so honored to have you here today and so thankful that you're worshiping with us. So Father, we thank you that you've called us here. We trust you because you are worth trusting. We trust you because we have knowledge. You are faithful to us, and you love us, and we thank you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Thank you.
inspiration for Bobby's message, the words of our Lord found in Isaiah. Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, and that she has received from the Lord's hand double for all her sins. A voice of one calling. In the wilderness, prepare the way for the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain, and the glory of the Lord will be revealed, and all people will see it together. For the mouth of the Lord has spoken. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. We, church family, are casting out all worry. We are not giving up because our hope is in our living God. Amen.
Dorothy?
Yes?
Some children see him lily white. The baby Jesus born this night. Some children see him lily white, with tresses soft and fair.
Some children see him bronzed and brown. The Lord of heaven to earth come down. Some children see him bronzed and brown, with dark and heavy hair. Some children see him almond-eyed, the Savior whom we kneel beside. Some children see him almond-eyed, with skin of children see him dark as they. Sweet Mary's son, to whom we pray.
Worship now the infant King.
glory of Christmas. Een ware muzikale kerstbeleving.
Whatever your heart is looking for, it's looking for God.
Samen kerstbeleven. Een nog altijd actuele kerstboodschap.
That thing you've been waiting for has come.
Met muziek van Dwight Dissels, Joke Buijs en band en een groot samengesteld Hour of Power Core, begeleid door niemand minder dan Don Newen. En vanuit Los Angeles, Amerika, een speciale videoboodschap van Bobby Schuster.
When Jesus arrives, everything's going to be different.
Presentatie, Jan van den Bos. Kom 16 december ook naar de Eusebiuskerk in Arnhem en beleef met Hour of Power het ware kerstverhaal. Bestel nu uw tickets op hourofpower.nl/kerst.
En het wordt een geweldig en feestelijk kerstconcert in Arnhem. Feestelijk is het hier ook, want de huiskamer is in kerstsfeer. En ik hoop dat u dat thuis ook bent. Mijn gast van vanmorgen is wereldburger, is theoloog en bankier. Hij verstrekt microkredieten aan ondernemers in de derde wereld. Is theoloog, wil tegelijk ook geld verdienen. Nou, het lijkt allemaal een contradictie in terminus, maar dat is het niet helemaal. Mijn gast van vanmorgen is Erik Holterhues. Erik, goedemorgen. Wat leuk om een bankier over de vloer te hebben en een theoloog. Hoe combineer je dat?
Ja, ik denk eigenlijk dat dat heel erg bij elkaar hoort. Dus bankiers die alleen maar bezig zijn met geld en met risico's, dan krijg je financiële crisis van.
Ja.
En theologen die alleen maar met hun hoofd in de wolk lopen, volgens mij is het ook niet goed. En ik denk als je die beide combineert, geld en idealen, volgens mij help je dan de wereld vooruit.
Hoe combineer je nou als theoloog de moraliteit van de financiële wereld?
Ja.
Die vanuit mijn visie...
Ja.
Nou, niet direct iets waarvan je over een huis zou schrijven.
Ja, en volgens mij heb je het dan over wat is nou de... waartoe is een financiële instelling op aarde? Is die er voor zichzelf of is die eigenlijk intermediair? Tussen mensen die geld over hebben en mensen die geld nodig hebben. En als je zo de rol ziet van financiële instellingen als bemiddeling... en ook dan heb je ook heel veel invloed, hè? Want je kunt dat geld inzetten om projecten te financieren die de wereld... Een duwtje in de goede richting geven, dan denk ik dat je ontzaglijk veel kunt betekenen als financiële instelling en dan helemaal als theoloog in een financiële instelling.
Ja, ja. Ik ga even terug naar een theoloog waarvan we deze maand zijn geboorte vieren. Jezus, die in een kribbe werd geboren, maar kribbig werd toen hij in de tempel was op zijn 30-jarige leeftijd en de hele tent leegveegde en zei van het huis van mijn vader wordt niet gehandeld. Tegelijkertijd zie ik dat we allemaal graag wat geld verdienen als we het op de spaarrekening zetten. Dat is overigens minimaal. Dus hoe, als je nou naar de Bijbel kijkt en geld, hè, daar wordt vaak over geld gesproken. Maar toch heel vaak als Salomo zegt, geef me rijkdom nog armoede. Geld is de wortel van alle kwaad, staat er in Spreuken. Dus hoe zit jij daarin?
Ja, dus ik denk van als geld een doel op zich wordt, als geld, als dat... Als God de mammon wordt, dan zijn we verkeerd bezig. Maar als geld een middel wordt om dingen te realiseren die positief zijn voor de wereld, dan kun je ontzettend veel met geld natuurlijk doen.
Ja. Hè?
Dus het gaat er echt om van zie je geld als doel of zie je geld als middel. En volgens mij gaat daar ook de schrift over. Zet je God op de eerste plaats of zet je geld op de eerste plaats? En dan krijg je iets heel anders.
Dus alle twee in G, wat is bij jou op de eerste plaats? God of God? Het geld?
Ja, ja God, absoluut. Ik heb veel met de Jezuïeten, dat is een orde van katholieke priesters. En met het logo van de Jezuïeten is Jezus in het midden, IHS, de naam van Jezus in het midden, met een stralenkrans. Dus als je God in het midden plaatst, dan ben je daar niet mee klaar. Dan straalt het meteen uit naar alles wat je doet, laten we zeggen, in de wereld, om het even zo te zeggen. En dat betekent dat je constant terug moet naar de kern en ook weer vanuit die kern terug moet naar de wereld. Dan hoop ik dat ik iets uitstraal van de barmhartige vader. Hè? Van de vader die op de uitkijk staat om de verloren zoon te verwelkomen. Zonder dat hij wist eigenlijk wat die verloren zoon zou gaan zeggen.
Ja, nou. Mooie boek van Henry Nouwen.
Ja.
Die jonge Erik groeit op en heeft de wens om priester te worden.
Je lacht erbij.
Ja,
alweer 25 jaar geleden, lang geleden. Als je vraagt van wat zat daar nou, waarom wilde je dat? Ik denk dat je daarom lag. Dan denk ik dat ik echt oprecht destijds het gevoel had van dit is mijn manier van de navolging van Christus, om het even heel plechtig te zeggen. Dus dit is mijn manier om overtuigd in het leven te staan en ook zinvol in het leven te staan. Ik kende ook een aantal priesters die ik hele aansprekende figuren vond. Dus dat heb ik. Ik ben toen die weg gegaan. Ja.
Die weg bracht je naar Kenia.
Ja.
En daar had je een ontmoeting met een non die toch wel een beetje je leven op zijn kop zette.
Ja, ja, dus ik ging theologie studeren en halverwege de studie heb ik stage gelopen in Kenia. Ik heb meegelopen in een aantal ontwikkelingsprojecten in Kenia. En toen ook een heel toevallig een zuster ontmoet. Ik woonde in een dorpje in Kenia helemaal alleen en 's avonds laat werd er aangebeld. Waar gebeurt het verhaal? En zij zei, ik ben gestapt met mijn auto, mag ik hier overnachten? En toen hebben we eigenlijk de hele avond doorgepraat. Een fantastische vrouw die haar hele leven gaf voor de ander, voor God en de ander. Die een centrum had opgericht in een sloppenwijk. En zij was nu 70 en haar klooster ging verhuizen. En ik zei, wat gaat u nu doen? Nou, ik ga weer zoiets doen. Op haar 70ste. En toen dacht ik van, nou, ik vind je echt heel erg fantastisch, maar dat zou ik niet kunnen doen. Dus ik moet, denk ik, toch een andere kant op in mijn leven. Zo.
En dat heb je gekozen?
Ja, dat heb ik gekozen, ja. Ja. Dus ik heb theologie afgemaakt. Ik heb naast theologie heb ik wat vakken gevolgd in economie en in management en in communicatie en marketing om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Gewerkt bij een organisatieadviesbureau. Toen een project gedaan bij Triodos en dat beviel heel erg en daar heb ik 17 jaar gewerkt.
Ja. Ja. En nu directeur van?
Van OrcoCredit Nederland. Hè. Dus ja. Ik zit sinds 1 mei zit ik bij OrcoCredit. Wij zijn.
Dat vind ik een hele interessante instelling, omdat dat eigenlijk iets heel unieks doet.
Ja. Ja.
Want schilder dat eens even. Er is een boer in Ghana. Die heeft geen geld, maar die zegt ik wil eigenlijk duurzame producten verbouwen, bijvoorbeeld koffie.
Ja, ja.
Dan kom jij met hem in contact.
Ja.
En dan zeg je, wij gaan je helpen met 10.000 euro, 5.000 euro.
Ja. Nee, dat klopt. Hè. Het gaat iets genuanceerder, want wij werken. OrcoCredit haalt in, om het even zo te zeggen, in 13 landen geld op van investeerders. Dat kunnen particulieren zijn of organisaties, ook heel veel kerken.
Is er interesse voor je?
Ja, heel veel. Omdat heel veel particulieren en organisaties zeggen van, goh, ik wil mijn geld investeren, maar ik wil het eigenlijk zo investeren dat ik de wereld verder help. En wat is dan mooier als je die twee kunt combineren? En dat is niet alleen aan de kant van investeerders, maar ook aan de kant van kredietnemers, om het even zo te zeggen. Ik heb zelf dus een tijdje in Kenia gezeten, meegelopen met een aantal ontwikkelingsprojecten. En dan zie je ook wel de schaduwkanten van de traditionele vormen van ontwikkelingshulp. Hè. Dus ik denk met een lening geef je mensen ook iets van eigenwaarde. En wij willen ook vooral ondernemerschap stimuleren in ontwikkelingslanden. Nou, mensen kunnen ontzettend trots zijn op hun eigen bedrijf. Dat is toch een hele andere emotie dan geld geven. Ja.
Maar wat ook heel belangrijk ook, is. Als je in de derde wereld reist en je ziet wat er met dat krediet gebeurt. Dat je zegt
zeker.
Van, hey, ik zie dat iemand een kans krijgt die anders nooit een kans heeft.
Ja. Ja, zeker. Ik was in juni in Ghana. Daar hebben we onder andere een corporatie van boeren bezocht. Die door ons worden gefinancierd. Nou, dan zie je wat echt heel concreet wat er gebeurt op het land. En daarna zijn we naar een microfinancieringsorganisatie gegaan. Dus wij verstrekken leningen aan 800 partners die op hun beurt kleine leningen verstrekken. Dus we doen dat niet rechtstreeks, maar via intermediairs. En daar viel het me op dat die microfinancieringsorganisatie, die had een bankvergunning inmiddels gekregen voor de onderkant van de samenleving, dus voor mensen met een laag inkomen op het platteland. En daar werd bijvoorbeeld nu gestimuleerd, dat was heel anders dan in Kenia 25 jaar terug, dat mensen ook gingen sparen. Dus die, dat we zeggen 25 jaar terug, was je al blij als je rond kon komen. En nu werd heel erg gestimuleerd dat mensen ook een reserve opbouwden. Nou, dan doe je ontzettend veel voor zo'n samenleving.
Ja. Is dat naar het model van Jezus wat je doet?
Dat denk ik wel, want ik denk dat Jezus niet alleen maar, laten we zeggen, aldoende rondtrok, hè, maar ook een aantal waardes verkondigde, waardoor de wereld verder geholpen werd.
Ja. We leven in de kerstmaat. Ik ga even naar de kerstkribbe. Moeilijk voor te stellen, hè, dat de koning van de wereld wordt geboren in een kribbe. bittere eenvoud en armoede. Jij zit in de wereld van het geld. Hoe komt dat bij jou over?
Ja, daarom geloof ik in het christendom, om het even zo te zeggen. Daarom geloof ik dat wie God wil kennen, Jezus moet leren kennen. Dus wat zien we dan? Dus Jezus zegt van zichzelf, wie mij ziet, ziet de Vader. En wat zien we dan als we naar Jezus kijken? Een kind in de kribbe of een naakte man aan het kruis. Dus die grote God die hemel en aarde geschapen heeft, die komt tot ons als een kind in de kribbe en een naakte man aan het kruis. Kan het heftiger, om het haast zo te zeggen. Dus dat zorgt er ook
ontroerend,
voor. Ja, dat vind ik heel ontroerend. En dat zorgt er eigenlijk ook voor dat geld, wat natuurlijk toch vrij abstract is, dat ook iedere keer weer wordt gerelativeerd. Ja. Dat komt er ook heel erg binnen, hè? Zo'n kind in de kribbe. Dus misschien worden wij nog wel het meest onszelf als we, laten we zeggen, alle uiterlijk vertoon laten vallen en kijken naar die kind in de kribbe of die naakte man op het kruis.
Ik moest even lachen toen je daar straks binnenkwam. Toen haalde je uit je binnenzak twee mobieltjes. Ik zag laatst de paus op tv, ik denk dat je daar een fan van bent, ja. Die de menigte op het Sint-Pietersplein vermanend toesprak en zei, jongens, hou nou eens op met jullie mobieltjes. Ja, ik vond het wel heel grappig.
Ja. En ik dacht meteen, hoe zit het dan met de pausmobiel?
Ja.
Hij heeft daar natuurlijk een punt. Als je bijeenkomt in de kerk of in een religieuze bijeenkomst, focus je dan eventjes op iets anders.
Ja, want dat doe jij ook. Jij begint elke dag, voordat je naar de bank gaat, ga je naar de kerk om te bidden.
Ik woon om de hoek bij een kerk, daar is elke dag om 8 uur mis, Eucharistieviering. Dan lezen we de schriften en ik vind het eigenlijk heel geweldig om zo de dag te beginnen. Ik ben altijd wat gehaast, want ik moet vroeg opstaan en dan moet ik naar die kerk. Even een moment van rust, een half uur. En dan de wereld in, zoals dat logo van de Jezuïeten. Gods liefde uitstralen en dan waarmaken wat je daar hebt gehoord.
Ja.
Prachtig zo om de dag te beginnen. En op weg dan naar mijn werk luister ik naar Bidden onderweg. Dat is ook een app van de Jezuïeten. Met een van de schriftteksten die is gelezen in de mis. Met wat vragen erbij, wat muziek. En afsluitend uitnodigend tot gebed.
Ja. Luther zei ooit, ik weet niet of je die verkettert.
Nee, helemaal niet. Okay, zeker niet.
Nee, anders trek ik Luther terug. Ja. Luther zei ooit, als ik het heel erg druk heb, ga ik eerst 3 uur bidden.
Ja. Okay. Dat zei moeder Therese ook. Moeder Therese die werkte in Calcutta onder de allerarmsten. En de zusters zeiden,
Heb ik een anekdote van, want ik heb moeder Therese bezocht. En die werd ik uitgenodigd door de zusjes om 5 uur mee te gaan naar de kapel. Dan kwam moeder Therese binnen met die versleten, dat versleten vest en die knielde daar. En die ging bidden. En ik dacht, dat zal een kwartiertje duren. Maar 3 uur.
Ja.
Dus toen was ik wel helemaal uitgebeden.
Ja, echt knap. Ja. Maar ik denk dat het gedurende de dag goed is om de dag te zegenen met gebed, om het even zo te zeggen. Dus om wellicht daar ook echt tijd voor vrij te maken. Maar misschien ook gedurende de dag als je naar een vergadering gaat. Of als je een moeilijk gesprek hebt. Dat we zeggen, God het dragend principe is. Dus dat hij onder je is om je op te vangen. Boven je is om je te beschermen. En naast je is om met je mee te gaan zo.
Ja.
Dus, en misschien is dat gebed dan ook wel een soort bewustwording dat zo is. Ja. Om het even zo te zeggen.
Ja, want wat is jouw kerstwens?
Ja, dat is een goeie. Mijn kerstwens is dat mensen is stil worden bij die kribben. En vervolgens de wereld ingaan en kijken of dat ze iets van God kunnen zien in alle dingen.
Ja. Vorig jaar, en daar sluit ik mee af, heb je 30 dagen in retraite gezeten. Dat betekent dat je eigenlijk afscheid van de wereld. De mobiel stond niet aan.
Nee.
De computer was uitgeschakeld.
Ja, ik heb dat gedaan in de Rocky Mountains. Ja. Prachtig natuurlijk.
Colorado.
In Colorado. Ik had een apart huisje uitkijkend over de Rocky Mountains. Dat is een klassieke retraite ook van de Jezuïeten. Waar je in een periode van 30 dagen eigenlijk het leven van Jezus volgt. En dus ook jouw eigen leven volgt. En het motto van de retraite is, ik zeg het maar in het Engels, to love Jesus more dearly, to know him more clearly and to follow him more nearly. Maar dus ook meteen,
zeg dat nog eens, dat is een hele mooie.
To love Jesus more dearly, to know him more clearly and to follow him more nearly. Maar dus ook jezelf. Hè? Dus je spiegelt eigenlijk jouw leven aan het leven van Jezus. Eerste week is de introductieweek. Denk je na over je eigen valkuilen en je kwaliteiten. Tweede week gaat over de geboorte van Jezus en zijn openbaar leven. En mijn geboorte, ik kom uit een context. En ik heb een openbaar leven en vrienden en werk. Derde leven is lijden, het lijden van Jezus. En mijn eigen lijden, dingen waar ik tegenaan loop in mijn karakter. Dingen die aan mij gebeuren. En de vierde week is verrijzenis en zending. En is eigenlijk de vraag van, als je nu door dit alles heen gaat, is er dan ook mogelijkheid voor nieuw leven? En wat is dan jouw zending daarin?
Ik ga diep over nadenken. Ja. We volgen hem alle twee in zijn voetspoor. En dankjewel dat je daar in de publieke positie die je hebt, je niet voor schaamt en dat wil delen. Ik geef je graag een paar cadeautjes mee. Onze kerst-cd is net uitgekomen. Sing Choir of Angels, het Out of Power Choir. Je kijkt Out of Power, dus je kent dat geweldige koor. Een aantal kerstkaarten met als thema Je bent geliefd. Ja. Om aan je vriendenkring te sturen. En ja, deze, dat is het credo van de kerk. En ik dacht, die geef ik aan jou. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. De uitspraak van Nauwe.
Heel goed, heel goed. Oké, dankjewel.
Hartelijk dank.
Ja. I'm not what I do. I'm not what I have. And I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. That's what I am. And no one can take it away from me. I don't have to worry. No, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry. No, I don't have to hurry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden.
Share his love with the world.
Hartverwarmend de reacties van onze nieuwe donateurs. En waarom zou u nou geen donateur worden? Wat is nou de reden als je ziet dat we elke zondag al bijna 20 jaar lang mogen uitzenden? En misschien kijkt u elke zondagmorgen met plezier of zondagmiddag of kijkt u in Suriname. En wij vinden het geweldig belangrijk dat we met elkaar die missie van Hour of Power, je bent Gods geliefde kind, uit te dragen in Nederland. En Hour of Power is uniek. Er is geen ander programma dan Hour of Power. En daarom vraag ik, ik ben vrijwilliger bij Hour of Power, met vrijmoedigheid of u donateur wilt worden. We geven over een paar weken allemaal kerstcadeaus. Nou, geeft u ons een kerstcadeau in de vorm van een donateurschap. En dat kan dan met een heel klein bedrag. En dan kunnen wij ook volgend jaar weer volop uitzenden. En volgend jaar gebeuren er ook heel veel dingen. Het koor van Hour of Power hoopt naar Nederland te komen met Bobby Schuller. We hebben een reis voor Hour of Power kijkers. En er gebeuren heel veel dingen meer. De hooplijn. En Hour of Power wil er zijn voor Nederlanders en daarbuiten om het evangelie bekend te maken. Doet u mee.
Thank you.
Thank you so much, Vanguard Choir. We appreciate you guys. Such an honor to have you here. So thanks for being here. So let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today I want to talk about desire and the value of wanting something. In the Bible, the word spirit, the word heart, and the word will are interchangeable. So very often when we read in the Bible the heart, for example, out of the heart the mouth speaks, famous Bible verse. When we think of the heart, we often think of emotions. But in the Bible, the emotions are located in the stomach. So when it talks about the stomach, it's talking about emotions. That's why fasting is training your anger, for example. But in the Bible, the heart does not represent emotions. The heart represents the will, the desire, and the choices you make in life. Your will is who you decide to be when all is said and done. Therefore, to be spiritual is to will a lot. And to have a bad or negative or destructive spirituality means you desire bad things for yourself and others, but you really want it. And to have a productive and a life-giving spirituality means that your spirituality is chaste, as the Christian would review. It means it's disciplined, it's focused, and it's towards a greater purpose than oneself. It's towards God's will, that our will becomes like God. All right, that's a little heavy. But all that to simply say, it's good to desire things. And the purpose of living and following Jesus is not only to go to heaven, but to bring heaven to earth. And that's going to require people of faith. People who want something, people who want it bad. People who have something they want so bad in their life they'd be willing to die for it. But no matter what it is you want, I want you to know that as long as it's not somehow against the Word of God, it's not somehow harmful or sinful, I want you to know that God wants it for you too. That God is on your side. And that if you're working towards some desire, some dream, or you find yourself in this sort of really can be torturous waiting period, I want you to know God wants you to get wherever it is that you want to go. I just believe that. And so many of us, we experience this. You know, we experience life not always when we get the things we want, but when we are striving for the things we want. That seems to be when we have big, big hopes and big dreams. That is when most of us feel most alive, because our will and our desire is aflame. So think of that. Think of the times in which you fell in love, or you wanted a new job, or you were going to, you know, step out and create a business, or you were going to start all over again, or move to a new town, or come to a new church, and you get all excited about this thing's going to happen. And very often in life, we have these highs and lows. And that's in many ways a big part of our spirituality, what we desire. And I want you to know that when you are in a place of hopefulness, a place where you desire something big in your life, that very often that's just exactly where God wants you to be. And many of you have been wanting that thing for years. And you're maybe just about to give up. Maybe you're about to quit. And I want to say, don't worry. Don't despair. Keep your eyes on the prize. Keep your hope on God. He's faithful. I just believe He will get you there. He's lifting you up. He's forgiving you. He's encouraging you. He's giving you His Holy Spirit. He's giving you everything you need to accomplish the impossible. Advent, this waiting for Christmas, where the season we're in right now, is a sort of liturgy of waiting in the in-betweenness. It's a season of waiting for the coming of the Messiah. And that relates to all of that patient waiting that we have to do in life for the things that we not only want, but the things we really need. Emotionally, spiritually, there's things in our life that we need, but they're not here. And we find ourselves saying, God, when is this going to happen? How far away is this thing? And I want you to know, if you're in that in-between, to be patient. Don't despair. Don't worry. God's either going to get you there or He's going to bring you something better. And I'm going to believe with you, He's just going to get you there. If you want something that bad, He's going to get you there. I just believe it. Advent is the reminder. Remember, the best things in life are worth the wait. They are. Sometimes when we have to wait and work towards something, man, when we get there, is there a party or what? And do we appreciate that thing? We do. And does it build our character in the in-between? It does. And is that something we want to hear when we're in the in-between? No, it's not. You never want to hear that. But I promise you, in the end, it's going to make sense. God promises the Jewish people that, well, first he promises Abraham that he's going to have many sons, and that they will outnumber the stars in the sky. God says to Abraham, you see all the stars in the sky. Your descendants will outnumber them, and they will be blessed, and they will be a blessing to the world. And that is the first promise of the Messiah. The promise that through the Jewish people would come a tremendous blessing, not just for the Jewish people, but for the whole world. And this promise comes in various prophecies. You see it in the major and minor prophets, the foretelling that someone, the Messiah, is going to come. He's going to usher in the kingdom of God, and everything is going to change. And so Advent is the study of that sort of in between. You see the prophet writers, you see them saying, when, Lord? How long? When will he come? How long must we suffer under the hand of Pharaoh, Babylon, Assyria? Why is this happening to us? And the response is always, hang on, my children. Hang on. He's coming. He's coming. He's coming. And that is a word for you today. Look, we don't have many of the answers for the why, the suffering, and the sort of spiritual warfare that we're all sort of caught in. But I want to say to you, hang on. He's coming. He's coming. Don't despair. Don't give up. Don't just curl up and give up and quit. You have an unbelievable future ahead of you, as long as you simply hang on to the Lord. Isaiah is the passage from today that speaks that. And God says to Isaiah, comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin is paid for, that she's received from the Lord's hand double for all her sins. A voice of one in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill shall be made low, the rough ground shall become level, the rugged places plain, and the glory of the Lord will be revealed, and all people will see it together. For the mouth of the Lord has spoken. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. You feel weary and tired? But those whose hope is in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not grow faint. That is a promise to you. Man, if you're burned out, if you're weary, if you're tired, if you're out of energy, fix your eyes on God. Don't pay attention to all that other stuff. Fix your vision on Him, and He will get you walking, and He will turn your walking into running, and He will turn your running into flying. That is a promise. Very often we look and we see these people in our lives, and they're soaring like eagles, and we're stuck in the pit. We think, I'll never fly. But sometimes that daunting vision of flying, in order to get there, first you need to just start walking. Friends, I want to say to you that whatever it is you're going through, just start walking. And when you start to walk, run. And when you start running, you'll start flying. And that comes from keeping your hope, keeping your desire, keeping your vision on the Lord. He's going to get you there. I remember psychologist, therapist Amy Morin was telling a story about just a guy that she was treating. And he was overweight, and he just kind of like felt like he couldn't accomplish anything, and just his life was getting worse and worse. He had diabetes, and he just, you know, tried diet plans, and he couldn't do any of this, and it just kind of gave up. And then all of a sudden, the diabetes started causing him to go blind. And somehow for him, that low, low point triggered him to make a change. So he didn't lose a bunch of weight overnight. He just made one small change, one little step. He stopped drinking 2-liter bottles of Pepsi every night and started drinking 2-liter bottles of Diet Pepsi. It's great. And all of a sudden, he started losing a little weight. He started sleeping better, started feeling better. And then he said, well, maybe I'll stop eating my ice cream snack before I go to bed and eat a healthy snack before I bed. One little change. And he did that. He started losing more weight, sleeping better, feeling better. Now he's starting to feel encouraged. And so he's driving around, and he sees in a yard sale an old exercise bike for a couple of bucks. And he picks it up, and he takes it back to his place and decides, why not? I'll just pedal on this thing while I'm watching Dancing with the Stars, you know? So he does that, you know? He starts pedaling at night, you know, and, you know, eating his fruit instead of ice cream, drinking his Diet Pepsi instead of regular Pepsi. And all of a sudden, one of those days when he's pedaling on that bike and he's watching TV, his vision goes from blurry and it starts to get a little clear. And he starts to see a little better. And all of a sudden, just making some of those small changes in his life, he started to get a new vision for his life. She said, he comes into my office now, he's lost tons of weight, he's getting into all of these things. But you don't get those places overnight. Sometimes you just make a small change. That's all God needs to get you where you need to go. You say, Bobby, you don't know how long I have been waiting. That's true. I don't know. But one thing I believe is that the longer you stay faithful, the greater the reward. And it pans out in different ways, but the more you want something and keep pursuing that thing, I believe with all my heart that the longer it takes to get there, the greater the reward is going to be. You see, a lot of people, especially young people, they see all their friends getting great jobs, and they're just feel like they're doing what God's called them to do, but nothing's happening. Your friends are getting married, they're having kids, maybe they haven't met anybody, or their career isn't taking off, or whatever. And they just see that people are going way ahead of them, and almost sometimes it feels like you're going backwards. But I want to tell you that very often for believers, when you're going backwards, it's not that you're really going backwards. You're creating a tension in your destiny. God is preparing you for your future. In other words, you're going backwards as a stone goes back in a slingshot. You're going backwards as an arrow is going back in a bow. And to model this, I'm going to invite Chad and Hannah to come up, and they're going to show me. We're going to reenact Angry Birds here. Welcome to Shepherd's Grove. I'm going to see if I can hit that jib back there. But very often, like maybe this is you and you're all angry, you're an angry bird. So we're in Southern California, and here in Southern California, kids love water balloon launchers. And, you know, I've ruined many beachgoers' days when I was 11 or 12 from afar. If you get it right, this can go a long way. Making out a noise?
Didn't make a noise.
I heard something there. All right. All right. And so very often this is you, you know, and you see everybody and they're going this way and they're going farther than you. And you're just like, you feel like you're going backwards. And that tension is growing. And it's growing. And you think, when am I going to get anywhere in life? And then, yes! Yes! That's what I'm talking about. The reason those gimmicks go so far is, like, very often people will be like, Bobby, I liked your sermon. I'd be like, thanks. What did you like about it? And they'll go, oh, you know, it was just encouraging. Well, you know, but I guarantee if you go home and you say it was a good sermon, you're going to say, well, he would use this analogy of Angry Birds where, you know, images stay in our minds. So forgive the gimmick, but we like having fun here. Anyway, but that's true. That I've seen it, you know, as a pastor, I've seen it in so many people's lives that as they just stay faithful in the thing, it doesn't feel like they're going anywhere, but the tension of their destiny is growing. And there comes a point of release in which they get launched into what God calls them to do. You've got good things ahead of you. You've got good things. And, you know, this idea has been presented before in business and leadership things. Malcolm Gladwell presented an incredible study of this thing called the tipping point, where so many individuals, businesses, they just keep grinding away at this thing over and over and over without much of a result. And then all of a sudden it tips. And like a glass filled with water, it tips and water goes everywhere like an avalanche. All of a sudden, all that hard work, that dedication, that faithfulness, it pays off. And I know that so many people give up in the 11th hour because they lose hope, because they go through so many failures. And I want you to know, don't lose hope. keep your dream alive. Keep your eyes on Him. And I believe even if you don't get to where you want to go, it's going to be even better. That you'll say it's better. Not me. You will look at it and go, this is even better than what I dreamed for. And you'll know that in between made you into a more joyful, life-giving, godly person. So there's a few things I want to say. In order to fix your eyes on God and to keep your hope on Him, you can't look and stay focused at other things. Don't dwell on your past. Believe in the future that God has for you. He has a great future for you. Many of us, we want to, you know, maybe we're doing great or we're wanting to go somewhere, but we have this sense of shame about something from our past, something that we did, maybe something that was done to you, but still you feel shame about it. And you feel like you're never good enough, or maybe there's some sin, or maybe you hurt somebody in your past, and you just think, God can never use somebody like me. Let me tell you, there's no saint without a past. There's no sinner without a future. That is Augustine, and that is the truth. And I believe that many of us, we dwell on our past, and we think that our past is worse than everybody else's. It's not. Everyone has a past, but the good news is that everyone has a future. And I believe in the gospel that God calls fishermen to get out of their boat and to walk on water. He can use imperfect people to do impossible things, and He loves to do that. So don't focus on your past. Believe in the great future God has for you, and just receive not only the forgiveness and mercy, but the great love and favor and blessing God wants to open up heaven and just pour out blessing on you. He just wants to overwhelm you with life and blessing. I believe it with all my heart. This word in Isaiah, when we're studying, it says, the Lord has given you from His very hand a double portion for your sins. It's like you needed a dollar, but He gave you two, just to show you how valuable you are. There's this word in the Bible called lutru and exeterazo, which is this word that's used for our redemption, our forgiveness, and the price that was paid so that we could be forgiven. And it invokes a legend, this legend that back in the day, there were wealthy men in Rome who would go, and it, say a slave was $1,000, they'd pay $100,000 to free the slave. And they would say, you're worth more than any bit of gold. You have incredible value. And that is what the cross says to you. The cross is a message of hope that says, your freedom, I mean, it was the Son of God was given for you. God loves you as much as He loves Jesus. If not, He wouldn't have given Jesus for you. He loves you so much. And don't neglect the forgiveness and the price that was paid for your redemption. So stop focusing on your past. And believe in the future God has for you. You're a terrific person. Don't let anybody tell you otherwise. Sometimes we have people in our family, our old circles, that are always reminding us of how this we are, how that we are, trying to hold us back. Don't listen to those voices anymore. When the devil tells you about your past, it's because he's afraid of your future. Don't listen to impossibility thinkers. There's a lot of them out there. There's more people that believe in the impossible than believe in what is possible. And they're happy to tell you. Don't listen to them. There's a legend. I'm sure it's not true. It's got to be an urban myth, but I'm going to tell you anyway because it's a terrific story. There was a guy, a soda jerk, back at the turn of the century. And back in the days, you couldn't just go buy a bottle of soda. You had to go to a pharmacy, and then you had a guy with a little white hat, and he would cook up a soda for you at the pharmacy. He was called a soda jerk. And one day, there was a soda jerk who fell in love with another girl, and they wanted to get married. So they went to the girl's father to arrange the marriage, and the father said to the guy, you will never marry my daughter. She's going to marry someone educated and wealthy like me. Brokenhearted, this soda jerk left this town, went to another town, opened up his own pharmacy, and made this new drink. And people were going nuts for it. They loved it. And there were lines out the door. And it became successful enough that he ended up selling it to the Pepsi company. And they said, what do you call this drink? And he says, I named it after the man that broke my heart. I named it after the father of the girl who wouldn't marry me. It's called Dr. Pepper. I just think God loves stories like that. Whether it's true or not, I think that stories like that happen. I think that God's going to really enjoy you proving everybody wrong. I think God just loves it when we cross that finish line and all the people that said you couldn't, you wouldn't, you're not this enough, you're not that enough, or you're too much of this, you're too much of that, and you get there with joy and humility and gladness. I just think that there's something that heaven rejoices in that. I'm gonna celebrate with you too and do that. So don't listen to impossibility thinkers. Don't focus on the bad news. I know bad news comes all the time, but don't focus on it. Focus on what's possible. And don't focus on what you have lost. Focus on what you have left. Maybe you lost someone recently, a husband or a wife, and you just don't know how you're going to get along without them. Or maybe one of your kids or a best friend. Maybe you lost your job or maybe you had wealth and you lost it. Friends, I want to tell you that if we dwell on what we've lost, we're going to remain in a lost place. But if we believe in what's possible and what we have, we become joyful people and we invite blessing back into our lives. I know the grieving process is really difficult and the waiting process can be even harder, but I want to encourage you, don't focus on what you've lost. Focus on what you have left. There's incredible power in gratitude that draws us to the people we love and brings incredible meaning in our lives. So don't worry. Don't worry. Don't despair. Don't give up. That's not you. That's not who you are. Live a life of gratitude and focus on the possibilities that are available to you in Christ Jesus. God is going to do great things. And don't diminish your desire and don't give up your dream. That is what makes you such an awesome person. Keep pursuing. Don't give up. And trust that God is holding your hand. He's going to get you there. You're loved. You're favored. You're blessed. God's going to open up so much blessing in your life. There's not going to be enough room to contain it. I believe that for you. In Jesus' name. Father, thanks so much for calling us here. Lord, we love you. And I pray, God, that you would open up heaven and bring victory and just bring tremendous blessing and favor to everyone's life who's here. In Jesus' name, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ik moet even zeggen dat ik groot respect heb voor Bobby Schuller, die dan zo uit zijn hoofd zo'n toespraak houdt. En zegt, weet je, we gaan soms door hele moeilijke dingen in het leven, maar God is er altijd bij en hij houdt ons vast. Dat was ook heel duidelijk op de conferentie die we hadden van Hour of Power, de tweede Henry Nouwen conferentie. En dat heette Van het Hoofd naar het Hart. En het hart werd aangeraakt door de deelnemers. Je ziet wat foto's. Het was een hele fijne bijeenkomst. En we zijn ook met meer dan 100 Out of Power kijkers naar Rome geweest. We hebben Antoine Baudard ontmoet. We hebben met elkaar nagedacht over waar gaat het nou om in het leven. En ook dat we Gods geliefde kind mogen zijn. En ook de verbinding die we als Out of Power willen maken, die was zo duidelijk. Ik heb er echt van genoten. Volgende week hoopt mijn gast Remco de Zwart te zijn. Toen hij 25 jaar was, kreeg hij een chronische, zeer ernstige spierziekte. Hij kon bijna geen kopje optillen. Zijn kerstcadeau is dat hij nu weer 100 kilo kan tillen in een sportschool. En daar vertelt hij volgende week over. En dan is er aanstaande zaterdag ons kerstconcert in Arnhem, in de Eusebiuskerk. En wat is de belangstelling groot voor het middag- en avondconcert. Dus kijk even op onze website. Vrienden van de Hour of Power, een hele mooie zondag en ik hoop Tot zaterdag of tot volgende week zondag.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.